Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een les in dankbaarheid. Geloofsgebed op de biddag. Geloofsgenezing op de feestdag. Geloofsbehoud op de dankdag. De Heer Jezus Christus is bezig aan zijn laatste reis tijdens zijn aardse leven. Reis naar Jeruzalem. Stad van God. Stad van de vrede. Stad van Gods nabijheid. Voor hem wordt het een hele andere stad, stad van het lijden, stervensstad, slachtbankstad, waar hij als het lam van God tot de grootste paria uitgebannene aller tijden zal worden verklaard in dat schijnproces. En als een soort supermelaatse wordt uitgebannen buiten de poort. En als toppunt van onreinheid zal hij stervende vloekdood aan Golgotha's kruis. Luther maakt ons erop attent in zijn verklaringen dat hij verkeerd gaat. Hij neemt de verkeerde weg. Vanaf Capernaum tegen de morgen. Zo langs de Jordaan naar Samaria, van Samaria tegen de avond naar Galilea, van Galilea tegen de middag naar Jeruzalem. Dat is een grote omweg, want Capernaum ligt midden in Galilea, veel dichter bij Jeruzalem dan bij Samaria. Helemaal verkeerd, zouden wij zeggen. Bovendien wordt het nog vreemder als je goed leest wat er staat, als je die twee eerste provincies nou eens tot je door laat dringen. U kunt gewoon de tekst van de geschiedenis meelezen onder de preek. Die twee provincies, Samaria, dat was gehaat door de Joden. En Samaritaan was een scheldnaam. Boosaardig hebben ze al eens tegen de Heer Jezus gezegd. Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en dat gij de duivel hebt? Wat moet de Heer Jezus daar nou doen? En daarbij, toen hij die 12 voor het eerst uitzond, daar lees ik, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Halleluja. En gij zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen. Helemaal verkeerd, zou je zo zeggen. En dan Galilea, het Galilea der heidenen, buitenlanders. Heiden, dat betekent niet in de eerste plaats een goddeloze of een slechte, maar dat betekent buitenlander. Wij zouden zeggen Turken, Marokkanen, Afrikanen, Rotterdam, Den Haag, Bijlmer. Der heidenen, dubbel verkeerd, dubbel goddeloos, dubbel slecht. Maar dan zegt Koberige, de weg was slecht en toch recht. De weg was slecht en toch recht. Weet u waarom? Omdat hij in de eerste plaats niet zijn eigen weg gaat, de Heer Jezus. Hij loopt als God de Zoon aan de hand van God de Vader. Dat zie je niet, maar dat is wel waar hoor. Dan zal die vader niet weten wat de rechte weg is voor zijn zoon. Hij laat zich leiden en wordt geleid. Al de weg leidt hem zijn vader. Wat verlangt zijn ziel nog meer? Een rechte weg. In de tweede plaats omdat die weg door hem vrijwillig wordt gegaan. Niemand dwingt hem. Niemand heeft gezegd hij moet. Niemand verplicht hem, slechts zijn liefde tot de Vader daarboven en tot het verlorene hier beneden. Daarom. En wie de weg van de liefde gaat, die gaat nooit verkeerd, mensen. Ten derde een rechte weg, omdat zijn naam Jezus is. Redder, verlosser, ruimtemaker, uittrekker, zaligmaker. En ook op deze reis is hij dat en blijft hij dat. Nog eens iets. Hebben u zelf wel eens afgevraagd wat hij hier in Katwijk kon doen? Er stond nog een veel grotere omweg. Vanuit de hemel via Katwijk naar Jeruzalem. En dat is toch veel meer onrein dan Samaria? Of niet? En dat is toch veel heidenser dan Galilea? En toch komt hij ook hier, eeuwenlang en ook vanavond. Al zo lief heeft hij u en Jan. Ergens in een dorpje ontmoeten hem 10 melaatsen. Dat is niet per ongeluk. Het Grieks dat geeft aan dat ze op hem afkwamen, hem opzochten. En dan mag die weg van de Heer Jezus vreemd lijken, maar als je erover doordenkt, is de samenstelling van dat groepje minstens zo vreemd, want het zijn 9 Joden en 1 Samaritaan. En opnieuw moeten we zeggen, dat kan toch niet? Normaaliter niet? Nee, normaaliter slaan ze elkaar om de oren. Joden en Samaritanen. Maar het is ook niet normaal. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de oorlogsdagen, die ik gelukkig niet heb hoeven mee te maken. Of bij de watersnoodramp in 1953, of bij die laatste ramp daar in die Bijlmer. Nood drijft samen. Niet zeggen nood verbindt, want dat is niet waar hoor. Nood drijft samen. Ik zeg niet nood verenigt. Liefde verenigt. Nood drijft samen. Zie je ook in de kerk. We gaan op allerlei gebieden scheiden onze gangen als kerken en binnen de kerk. Maar bij die golfoorlog, of als we in het buitenland zijn, dan kerken we samen. Maar als de nood voorbij is, die moet u maar even onthouden, dan is de samendrijving ook voorbij. Maak u geen illusies. Vandaar 9 Joden en 1 Samaritaan. Ze zijn in nood, want er staat bij melaats. En melaats, dat is vreselijk, dat weet u. Melaats, dat is onrein. Melaats, dat is uitgebannen zijn. Outcast, paria zijn. Ze zijn uit de verte al te herkennen met hun trommelgeluiden of met hun ratelaars. Ze lopen dan in groepjes vaak met witte, vervuilde, grauwe gewaden aan. Alle rang en stand en tegenstelling, bezit, afkomst, dat is dan overwonnen, want nood drijft samen, ze moeten wel. Kin en aangezicht omwonden. Vraag me niet waar die ziekte vandaan komt, maar heel het lichaam wordt erdoor aangetast. En moordend langzaam gaan al de zintuigen stuk. Voeten en handen vallen op een gegeven moment verdorrend weg en worden zwartachtige stompen. Het gelaat wordt een afschuwelijk masker. Reuk verdwijnt, tastzin verdwijnt, gehoor, gezichtsvermogen. En om die zieke heen hangt een zware, weeëge lucht van ontbinding, alsof het leven al verstorven is. Ik heb wel eens gezegd in die preek van Psalm 51, levende lijken. Alles in staat van ontbinding. Lichaamsdelen onderling, de verhouding ziel en lichaam. Maar het gaat nog verder, ook de band met familie, met gezin, met gemeenschap, met de kerk, met de tempel, met de voorhof, met het heilige, met de offers. Alle stuk de band met God in ontbinding. Daar wankelen ze uit huis en dorp, gedoemd als ze zijn. Dragend of beklagend de last van hun vreselijke bezoeking. Ontbonden, let wel, van Gods huis vandaan. Gods woord. En de gelovigen, de vromen onder hen, zullen wel gezucht hebben, o mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel, vervaren. Ze zijn totaal los, geheel verloren. Dan moet u niet denken dat dat verleden tijd is hoor. Want melaatsheid in de Bijbel, dat is symboliserend, tekenend voor het geheel van dat weerzinwekkende, van die afschuwelijke gruwel die de zonde op deze aarde teweeg heeft gebracht. Kunt u lezen bij David in Psalm 51, die zichzelf vergelijkt, zijn zondeschuld met een melaatse. Daarom moeten we onze tekst ook wat dieper trachten te verstaan vanavond. De Heere Jezus, die staat hier niet tegenover 10 Melaatse mensen in de eerste plaats, maar de Heere Jezus die staat hier tegenover de zondige mens. Het evangelie midden in de wereld. De genadegift van God tegenover de bezoldiging der zonde. Het licht in de duisternis. Het leven tegenover de dood. Hij staat daar in het dal vol door de doodsbeenderen. De gezegende van God de Vader tegenover de gevloekten der aarde. En goed beseffen mensen, dat tiental bezwachtelden, dat tiental stervenden, doodongelukkige, jammerlijke, vervloekte. Dat leven, dat is een spiegel van het onze, van jou. Van uw en mijn dagelijkse bestaan, dat tiental is een, hoe moet je dat zeggen, een samenvatting, een hoofdsom, een essence, een geconcentreerd blokje zondeschuld. Die God en mens onterende en ontbindende zondemacht in de wereld. Die overgaat zonder dat je merkt hoe van kind op kind, van vader op zoon. Van geslacht tot geslacht. Die dodelijke melaatsheid. Haar geur is een reuken van de dood. Er is geen kruid tegen gewassen. En haar einde is de dood. En niemand hier kan zeggen dat hij daar niet is besmet. Want je kan je inenten tegen ik weet niet wat. Maar het is veel erger dan polio. Daar kan je, ook al ben je niet ingeënt nog. Van verschoond blijven, God zij geloofd en geprezen, blijven de meesten er nog van verschoond. Maar Adamitis, die zondeziekte, dat schuldvirus, dat heeft ons allemaal in zijn greep. En er is geen vaccin tegen bestand. En alle GG's en GD's baten niet. En elke specialist moet zich hier een grote Jan onbenul tonen. Weet u toch wel? Gelooft u toch ook dat u zo melaats bent? Nee, nou niet dierbaar gaan doen of wat vroom gaan wouwen alsjeblieft. Zeg maar zachtjes voor jezelf ja of nee. En zeg niet te vlug, ja ons hart is aangetast. Uw lichaam en uw ziel, mijn lichaam, mijn ziel zijn aangetast, verontreinigd. Ik ben een gevaar voor de naaste geworden en voor God. Kan ik niet eens verschijnen? Weet u toch, u bent toch wel eens geschrokken van uzelf? U hebt toch wel eens een keer een afkeer gehad van hetgeen wat er allemaal uit uw hart voorkomt? U bent toch wel eens bijna ziek geworden van je ijdelheid die je elke keer betrapt bij jezelf? Wee geweest van de hoogmoed die ons barstens vol zit? Wel eens gedacht, ik ellendig mens? Wel eens geschaamd jezelf voor je kleinzieligheid en je lafheid en je onreinheid. Mijn ondankbaarheid. Ach, natuurlijk hebt u dat. Anders zou u niet hier zijn vanavond. Wat doet u anders aan het heilige avondmaal? En waarom hebt u dan anders openbare belijdenis gedaan? Hebt u toch wel? Wat en waarom anders dan om tussen die 10 te gaan staan? En te belijden in mij is er ook geen hoop en geen kracht en geen uitredding. Geen zaligheid. Eeuwige verlorenheid. En daardoor aangedreven zoeken we dan ons heil en ons zaligheid buiten onszelf in de Heere Jezus. Christus ook op zoek naar de zaligmaker. Ja toch, en anders, ja anders, wat doet u hier dan eigenlijk, denk ik dan? Dan moet ik u zeggen dat u, als u buiten die 10 staat, dan zult u de Heere Jezus nooit ontmoeten. Als u buiten die 10 bent, dan komt u hem ook vanavond niet tegen. Ben je eigenlijk hier voor niks? Zoek wat? Ben je eigenlijk voor niks hier? Als je vanavond niet tussen die 10 gaat staan, dan kunt u net zo goed naar het zwembad gaan. Want de Heere Jezus is er uitsluitend en alleen voor melaatsen. Die gezond zijn, zegt hij, hebben de medicijnmeester, de heelmeester niet van nodig. Maar zij die ziek zijn, en Kolbrugge zegt het meer dan eens, als je in het ziekenhuis ligt, dan is het woord ene balsem, maar dan alleen in het ziekenhuis en anders is het leeg. Dan ga ik nog een stapje verder, die melaatsen komen op hem af, die geloven. Die weten wie de Heer Jezus is en wat hij doet. Wellicht hebben ze hem vroeger in hun gezonde tijd bezig gezien of ontmoet. Wellicht hebben ze van hem gehoord, van kennissen. Wellicht, wie zal het zeggen, maar in ieder geval hebben ze een soort kennis bij zich van de Heer Jezus. En het wordt een bijzondere dag, het wordt een biddag. Ze gaan bidstond houden. Die worden trouwens veel meer gehouden dan dankdagen. Dat weet u ook wel, denk ik. Want nood drijft bijeen, ja? En nood leert in zekere zin ook nog wel bidden, hoor. Oh ja. Maar de liefde vereent. En de liefde leert danken. Daarom wordt er meer gebeden dan gedankt, ook door mij. Ze zoeken hem. Ze komen naderbij. Waarom? Omdat er iets van geloof in hen leeft. Omdat ze een troostvol vertrouwen hebben. En in zekere zin een geloof dat hij genezen kan en wil en zal. Onderschat u dat niet. En ze blijven vervolgens staan, vastberaden, zonder enige twijfel. En ze verheffen hun stemmen, dat staat er letterlijk in het Grieks, airo, optillen. Het anker lichten, zwevend houden. Dat woordje zegt als het ware dat hun stem uit de diepte, uit hun nood, uit hun ellende omhoog tillen. En ze roepen, ziet u wel dat ze geloven. Ze roepen, misschien met verweerde stemmen, een toevluchtnemend geloof. Jezus, meester, ontferm u onze. Terwijl ze dat roepen, blijven ze wel op de afstand, de noodzakelijke, van verre. Dichtbij mag niet, dichtbij kan je ook niet, en dichtbij willen ze ook niet, van verre. Dat is een symbool van die onmetelijke kloof tussen de hemel en de aarde, tussen Gods hart en de zondaar. Maar hoe groot die kloof ook is, nooit zo groot geweest, of hij overbrugt haar, hij buigt zich neer. Hij komt in ieder geval op gehoorsafstand, zodat ze kunnen roepen. En die stem van hun nood en van hun hart is zo groot en zo luid geworden, dat ze over die kloof heen tot de Heer Jezus komt. Zo gaat het nou altijd. Hij komt en hij buigt en zij komen en zij zoeken en zij roepen. Maar hij eerst, want ze waren nooit gekomen als ze niet van hem gehoord hadden of hem gekend hadden of gezien hadden. Ze kunnen zichzelf niet meer helpen, onwaardig, geen verdienst. Slechts een beroep op zijn gadeloze ontferming kunnen ze doen. Roepen we mee vanavond? Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe vaak hebben u al niet meegeroepen in het afgelopen jaar? En ik? In de nood van ons gezin en van onze arbeid en van onze werkeloosheid en van onze visserij en van de problemen en de inkomsten van wat je van je kinderen verliest of ontvangt. In je leerlingen, in je medische werk, in het gemeenteraadswerk, in je gezondheid of ziekte. Roepen in visserij, gewas en arbeid, in allerlei verbanden van het leven. Jezus, roepen ze. Hoort u? Bij zijn reddernaam. Ruim. En dan staat er in het Grieks, lieve meester. Machthebber, ontfermer, ontferm u onze. Dat is, wees ons genade. Met minder kunnen ze niet toe. En nou goed opletten. Want u dacht misschien ook van het jaar bij uzelf dat niemand u hoorde en dat niemand u zag. En dat je te vergeefs hebt geklopt en dat je te vergeefs hebt geroepen. Dat kan toch? Dan staat er, en als hij hen zag, en als hij hen zag, zijn blik zweeft niet in het oneindige, Niet over je heen of langs je heen zijn blik. In onze ellende ziet hij u en jou, in je melaatsheid, in je afzichtelijkheid, in je van verre ziet hij je. En ziet hij je nog steeds. In onze erbarmelijk, in ons gemodder om door dit leven te komen met vallen en opstaan, krom en recht. Hij draait zich niet vol walging af, wil ik niet zien, niks mee te maken hebben. Doen wij wel vaak op mensen die mis zijn gegaan. Hij hecht zijn oog aan hen vast. Die lieve trouwe ogen van mijn borg en mijn middelaar. Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent hij. Alle 10 deden ze dat hoor. Alle 10. Het was een geloofsgebed, het was biddag. En de Heer Jezus maakte nou geloofsgenezing van die biddag een feestdag. Want hij voegt aan die vastgehechte ogen zijn vastgehechte hart, zijn vastgehechte woord, zijn vastgehechte stem. Hij gebiedt en beveelt, gaat heen en vertoont u zelf de priesters. En dan zeggen wij onmogelijk. Onmogelijk bevel, dwaas bevel, belachelijk bevel. Dat is net zoiets als dat je met de gevreesde ziekte bij de specialist zit, opgegeven in het vreselijk stadium, bloed opgeven, dat hij zegt, nou, ik zou als ik u was maar eens naar uw werkgever gaan, hoor, want u kunt weer gaan werken. 100%. Dwaas bevel. En je verwacht dan ook protest en gebalde vuisten en woede. Wat doet u nou wel en wat denkt u? Is die nou helemaal? Ga maar naar je priesters om je rein te laten verklaren. Want dat was de bedoeling. Met een offertje, met een paar duiven. En dan moest hij ze in die schaal doen. Dat kunt u in het volgende hoofdstuk van Leviticus lezen. 13 en 14. En vol melaatsheid. Ergens anders hoor ik het. Sta op en wandel. Die man heeft geen spier op zijn benen. Ga heen tot een stakker die nog nooit heeft gelopen. Werpt uw net uit aan de andere zijde, nota bene aan stuurboord, waar de helmstok zit. Daar kan je toch geen net over uitgooien. Mozes, hef uw staf op en klief de zee. Het is allemaal vreemd, mensen. Met een eind hout, ik vraag het u. Daar zij licht en alles is duisternis. Dat de aarde uitschieten, grasgeutjes, kruidzaad zaaien, de vruchtbare geboomte. Waar moet het vandaan komen dan? Dat is toch spotten? Dat is toch dwaas? En dan verkondigt hij in de prediking zondag aan zondag, daar is vergeving. Maar u zegt, ik zie alleen maar schuld. Ik heb zonde. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dwaas bevel, dwaas geloof, ze sputteren niet tegen, ze gaan zomaar, ze gaan. Zo melaats en zo ziek, zo goddeloos, zo ellendig als ze zijn. Geen woord van protest, alle 10, niet één sputtert tegen. Dwaas bevel, dwaas geloof, toch niet gemeente. De Heer Jezus Christus leefde zelf zo. Hij had geen gedaante, geen heerlijkheid. En we verachten hem en we speulden op hem en we stoten hem weg. En er hangt een man aan een kruis ergens vreselijk. Weg met hem, weg met hem. En hij heeft niks gezien zolang hij op deze aarde was. Niks van de hemel en niks van zijn vader. Niks van de heerlijkheid daarboven, niets van die engelen, maar hij geloofde. En door dat geloof neemt hij wat hij niet ziet uit de Vader zijn volheid vandaan. En wat hij niet in de hand heeft, dat neemt hij en het staat er, want hij spreekt en het staat er en hij gebiedt en het is. En waar die kruisgang en vloekdood ziet, daar gelooft die verheerlijking en troonsbestijging. Want hij is God en mens bij. En als er nou zo'n bedelaar bij hem aanklopt, of 10 van die chagera's daar staan om ontferming bij die bedelaar van boven, dan neemt hij uit de volheid van die vader genade en verlossing. En dan zegt hij, nou jongen, ga nou maar die straat in daar en daar liggen 100.000 gulden. Ga maar. Geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet, zegt de apostel. Dwaas voor de wereld en niet dwaas voor Gods kinderen. Daar gaan ze, let op. En dan gaan ze steeds, oh, die gang van het geloof is zo tegenstrijdig. Dan gaan ze steeds verder van hem vandaan met de rug naar hem toe. En dan zien ze hem niet meer en zijn ogen zijn ze kwijt en zijn stem zijn ze kwijt. En ze zijn zo melaat, zo melaat. Naar de priesters. Steeds meer op zichzelf. Voelt u wel, misschien gaat u ook zo'n weg. Ja. De weg van het geloof is altijd door het onmogelijke heen. Niet zien en toch geloven. Niet zien met de rug. En dan, terwijl ze daar gaan, dan siddert hun lichaam. Dan is er een lichtstraal in hun ziel. Dan vonken hun ogen, hun ledematen trekken recht. De flodders en de fladderen vallen weg. Hun hart klopt weer goed, gezond en sterk. Hun handen zijn geen zwarte gezwollen stompjes meer en hun huid niet meer geschilferd en wit geschonden en door die ziekte, maar blank en glad en heerlijk gaaf, nieuw. Hun spieren, hun spannen en hun pezen spannen zich. En ze rennen en ze vliegen en ze springen en ze juichen en ze buitelen over elkaar heen. Vreugde, vreugde, hemelvreugde hier op aarde. En ze gaan en ze vliegen. En waar ze nooit meer aan durfden denken, die muur voor het verleden, die wordt afgebroken. En daar komen ze weer terug in hun gedachten. Gezin en familie en vrouw en man en kinderen. En o mensen, wat is dat geweest daar op die weg naar de priesters. Rein, rein, geloofsgenezing, een feestdag. Raakt het u? Ontroert het u? Maar zo deed hij ook met u. Zo deed hij ook met jou. Weet u het niet meer dan? Denk eens terug. Een heel jaar lang. En al die spanningen bij dat ziek zijn. En die gebeden en je lag te worstelen in de diaconessen. Of in het AZL. Of in het Elisabeth. Of in het Seos. En in de kerk. En dan hoor je daar. En ik ben erbij. Geloof dat toch. En ik zal u niet verlaten. Een heel jaar lang je verdriet en je pijn en je gemis. En toch mag hij er nog zijn. En hij is er nog steeds. En hij heeft je niet laten breken. En niet in de zelfmoord laten eindigen van ellende. U bent er nog. Een heel jaar lang die zorgen om je kind of om je gezin. Of om je inkomsten. Die maar daalden. Of dat werkeloos zijn. Om je AOW en je AWW of je AWBZ en wat heb je allemaal nog meer. En u verhief uw stem uit de diepte omhoog. Airo. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Hoeveel is er al niet van al die vragen en al die zorgen. Waarvan u nou moet zeggen terugziende. Rein, rein. Of van uw zondeschuld. U zag alles donker, alles onrein en misschien voor het eerst na vele jaren, van eentje weet ik het zeker, voor het eerst na vele jaren hebt u zijn ogen mogen zien. Hebt u zijn woord gehoord, gaat heen en vertoon uzelf aan de priesters. En nou zit u daar, zwak in jezelf en aangevochten en toch onwankelbaar geloven. En je mag het weten, rein, rein, om Jezus willen en om zijn bloed. Gemeente, ziende op onszelf en op onze melaatsheid, verdien ik dat het water uit de wolken zou verdampen, de aarde zou verdrogen, dat alle tarwe en alle koren over het rond van deze wereld zou verrotten. En alle economieën zouden ineenstorten. Maar het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij, broeders, niet vernield zijn. Het zijn allemaal sacramenten, tekenen en zegelen. Kijk nou eens om je heen, dat hij ook u en jou rein maken wil. Zie dan toch in al die duizenden zegeningen. Tel ze maar hoor, één voor één. Je raakt niet uitgeteld. Want er zijn dan maar ziekenhuizen en er zijn maar uitkeringen. En we hebben het meest verzorgde landje van gans deze aardbol. En ontdek dan, o bedelaar, dat hij met der daad naar de vlezen en naar het geest 100.000 gulden klaar heeft liggen. En ze één voor één strooit in je leven. En Paulus zegt erbij, of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, gooi je die maar in de wind. Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Ja, ik dacht de kennis der ellende. Ja, ook die. Maar ook de goedertierenheid Gods werkt kennis der ellende en bekering. Heeft de Heere boven al dat stoffelijke en al dat materiële ons niet een jaar lang het evangelie toegeroepen? Dat u rein bent vanaf je voedsel tot aan je hoofd. Van al uw ongerechtigheid, zo goddeloos als dat je erbij zit. Met het bevel tot geloof en bekering. En hij heeft er niet tienduizenden, maar miljoenen bewijzen bij gegeven. Elke dag, elke ster, de zee, de vogels, alles bewijzen te over. Moeten wij niet zeggen, en het geschiedde terwijl wij heen gingen, dat wij gereinigd werden. Nou het laatste, geloofs, behoud op de dankdag. Want dan ga je zo je weg, nietwaar? En dan volgt er een wonderlijke scheiding. Eén van hen, één van de tien, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijken. Dat is nou de bekering waar Paulus over spreekt. Dat is nou de bekering, dagelijkse bekering, de echte bekering. Niet dat je een bekeerd mens wordt, zo gearriveerd, alsjeblieft. Die hoef ik niet. Die wil de Heer ook niet. Maar die elke dag zich bekeert, met der daad. Eerst vraag ik me af met Luther, wat is er hier gebeurd? Wat voor storm is er hier opgestoken? Dat die negen van die ene gescheiden worden, dat die gesepareerd worden. Hoe komt het dat het geloof van die tien, dat aanvankelijk tot dezelfde weg uitging en alle eer aan Christus gaf, dat het nou uiteen gaat? Dat die negen Christus niet de eer meer geven en hem zelfs beroven en hem bestelen en dat hun vriendschap omslaat, al weten ze het zelf misschien niet eens, in vijandschap. Luther en Kolbrugge en nog andere verklaarders die zeggen dat de schuld bij de priesters ligt. Ze zeggen ja, ze zijn bij de priesters gekomen en die priesters die hebben ze toen met dat hele ritueel hebben ze gedaan en toen hebben ze terwijl omgepraat, want die priesters die haten de Heer Jezus, die wilden hem alleen maar dood hebben. Die was nog erger dan Melaat, zei ik. En die heeft toen gezegd dat die Jezus maar een gewoon mens is. En dat hij helemaal niks heeft kunnen doen, maar dat het God is daarboven. De God van Israël, dat hij Israël heeft gezegend, ook weer nu. En dat hij in dat ritueel, dat daar geheime krachten zitten. Ze gaan er dan ook vanuit dat ze alle tien bij die priester zijn geweest. Die hebben met die mannen God geloofd, heel vroom. Maar ondertussen met hun vrome gezichten hebben ze met hun uitgestreken tronies de Heer Jezus verworpen en veracht. Dat kan ik begrijpen, want Luther die kan zo'n mooie toepassing maken, Kolbrugge ook, op de paus. En dan zegt Luther, eigenlijk in die verklaring, dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar dan zegt hij, die ene Melaatse ben ik. En ik durf hem te weerstaan. Kan ik me begrijpen. Maar kan niet meegaan met die verklaring. De tekst leert het mij toch anders. Als ik de tekst goed begrijp, vindt die scheiding plaats onderweg naar die priesters. Terwijl zij heen gingen, ja. Waarom dan? Nou, als de nood voorbij is, heb ik er straks gezegd, is de samendrijving over. Voelt u wel? Daar hebt u het. Want een Jood blijft een Jood en een Samaritaan blijft een Samaritaan, hoor mensen. Amper zijn ze gezond. Of die negen vormen weer een span. En die ene die wordt bewust of onbewust verdreven. Wordt er niet meer bij. En nou durven ze het weer. En nou vinden ze het eigenlijk maar heel gewoon normaal dat God hun uitredt. Want in die dagen moet u goed beseffen. En dat bedoel ik niet discriminerend, maar om het goed aan te kleuren en te tekenen. Die Joden die vonden zichzelf eigenlijk geen gewone mensen, maar een soort halve engelen met een erfrecht op God. Dat is Heere Tempel, dat is Heere Tempel, weet u nog? Jeremia. Wij zijn Abraham's zaad. Zonder een benul te hebben dat de Heer uit stenen nog zaliger kan maken. Ze waren blij en tevreden met hun reinheid, maar niet dankbaar. En dan gaan ze naar de priesters en dan volgt het hele ritueel van onze schriftlezing uit Leviticus. Dat moet u verder lezen, dat is heel mooi. Zo zijn er negen, dat is wat, 9 maal zoveel. Kans dat ik erbij hoor. 9. En het gaat nog zo vaak zo, want dat 9 jodental zit in mijn bloed. Wij zijn immers christen. En natuurlijk in de nood hebben we de Heer aan te roepen, dat hoort er toch bij. En dat hij ons zo wonderlijk rijk reinigt, dat is toch niet meer dan billig. En dat we zo gezegend worden, dat is toch heel gewoon. En dan gaan we vroom met onze kerkelijke rituelen, onze weg. En ondertussen hoort die er niet bij, want die is te licht. En die hoort er niet bij, want die is te zwaar. En de godsdienstigheid zit er soms duimen dik bovenop. O, die 9 ondankbare, domme, blinde, kreupelen, stakkerds, die daar denken rein te zijn. En ze zijn zieker dan ziek. Zalig de reinen van hart, zegt de Heer Jezus. Wat zal hun dat deren? Nou, dat is wel schrik. Ja, vraagt u het maar eens. Moet u mij eens vragen. Hoe meer godsdienst, des te minder de Heer Jezus te vinden is. Moet u maar eens vragen aan de mensen. Hoe meer godsdienstigheid, des te minder kinderlijk, eenvoudig, liefde geloof. In die borg en die middelaar. Maar ja, we horen allemaal bij dezelfde club en we komen allemaal in de hemel. Nee, het geheim zit hem nou bij die ene, in de lief. Die Samaritaan, die minst, die slechtste. Door geboorte, volgens de Joden althans, al buiten de hemel geplaatst. Door de melaatsheid dubbel gevloekt en door het plagen van de Joden gehaat. Samaritaan, Samaritaan, Samaritaan. Johannes 4, vers 39. Velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Ja. Lucas 10, het is maar een barmhartige Samaritaan die ik daar tegenkom. En Matthäus 8, voorwaar, ik heb zelfs in Israël zulk een groot geloof niet gevonden. Over Samaritanen gesproken. En nou, lieve mensen, nou gaat die ene, voor zover ik die tekst goed versta, die gaat niet naar de priester. Hij mag niet eens ook meer. Hij gaat terug naar de fontein des heils, waar hij net uit geschept heeft. God verheerlijkende, luidkeels, zoals we net zongen, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Zie mijn lippen, bedwing ik niet. Hij verheerlijkt God. Waar zag die God dan? In de liefde van de borg. Daar. In de Heer Jezus Christus. En hij valt aan zijn voeten. Petrus die kreeg zo'n vangst. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ja? De goede tierenheden die tot bekering werken. Ja? Daar ligt hij aan zijn voeten. Dat is nou dankbaarheid. Waarop het geloof de bekering volgt. Dag in. Dag uit, waar steeds weer, dat is nou liefde, waar steeds weer de voeten van de middelaar worden gezocht. Hij houdt zich mee laat, ook al is hij gezond. En hij weet alleen maar dit, hoe kan ik u ooit naar waarde danken, Heere Jezus. Hoe kan ik u ooit ook maar iets laten merken. Ik kan het niet. Uw reddende oog, uw reddende woord, u alleen, u loven wij, Heere. Ik ben het niet waard. En ik ben de grootste der zondaren, maar gij zijt de ware priester. Gaat heen naar de... Hij is toch naar de priester gegaan. De enige echte hoge priester. En hij grijpt in Christus God de Vader aan. Zo blijft hij een melaatse. Zo blijft hij niet in de weldaad steken, maar gaat hij naar de weldoener. Niet in de gave, maar in de gever. Niet in de reinheid, maar in de reinmaker zelf. Hij leeft van de vergeving, weet zichzelf ondankbaar en is toch zo dankbaar. En hij weet zichzelf ongeneeslijk ziek, maar hij is zo genezen tot in eeuwigheid. Dat is nou de liefde. En zijn hart is dat van de wederliefde, als een spons geworden, die maar opdringt en dringt en vasthoudt. Dat van die andere 9 als een zeef, alles er doorheen. Zijn hart is als die vette, vruchtbare, rijke grond, die het water indringt, indringt en vruchten voortbrengt en zaad zaaiend kruidt en geboomt. Die van die 9, dat is als de rulle, droge zandgrond, woestenij, water zakt en zinkt weg in de rotsen daaronder. Geen scheutje van dank spruit eruit, geen bloemetje van liefde, kaal en dor en droog. De liefde verenigt alleen. Nou niet meer van verre, maar aan zijn voeten. Herkent u er iets van? En Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om Goden de ere te geven dan deze vreemdeling? Had ik nog nooit gelezen. Deze vreemdeling, ik heb die preek, mijn allereerste dankstondpreek, ik heb nou een hele nieuwe gemaakt hoor, maar het was dezelfde tekst. Ik heb het nog nooit gelezen, vreemdeling, deze vreemdeling. En nou heb ik weer wat geleerd. Heer Jezus heeft ze geteld, hè? 10 stuks. Toen ze daar in die grauwe gewaad, 10. En hij is nog onthouden ook. Zult u dat ook meenemen? Hij onthoudt het hoor. Hij telt alle kerkgangers. Daar is dat telwerk van de kerkvoogdij niks bij. Hij telt. Dan lees ik weer opnieuw. En dan leer ik weer opnieuw. En dan ontdek ik weer opnieuw. Dat niets mij baat. Al mijn reinheid niet. En mijn zegeningen niet. En mijn uitreddingen niet. En mijn bevindingen niet. Niets baat mij. Al Gods goedertierenheid ook van het afgelopen jaar baat mij niet. Tenzij ik in de grond van mijn hart een vreemdeling ben geworden hier beneden. Een Samaritaan, de meest verlorene, in de ootmoed, dankbaar. En hij zeide, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En die man aan die grond, ik kan me zo voorstellen dat hij zegt, nee, Heere Jezus, u hebt mij behouden, u alleen. Uw geloof heeft u behouden. Nee, u hebt mijn ziel op haar gebed getroost, gehoord, gered. Uw geloof. Nou gaat dat zo, hè? De Heer Jezus die bekleedt zijn bruid met zijn eigen kleren. Het gewaad van zijn reinheid. Het wit van zijn volmaakte gerechtigheid. Daar hult hij erin. Gouden sieraden van zijn verdiensten doet hij aan haar hals en aan haar oren en aan haar vingers. Flonkerende juwelen van zijn genade, van zijn zegeningen, daar overlaat hij ons mee van dag tot dag. Zingen we toch? En daarna gaat hij haar prijzen en belonen. Dan zegt hij, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u, hooglied. Hij ziet al wat hij daar gemaakt had aan zijn voeten. En hij zeide, zie, het was zeer goed. Ja, nieuwe schepping. Gul en gunnend is de Heere Jezus. Hij wil niks ervan weten dat het zijn werk is. Hij prijst die vreemdeling. Zijn geloof. En daarom blijf ik u preken. Zolang ik de adem van de Heere in mijn longen krijg. Er is geen grond, gemeente, in de schrift om bekommerd te zijn en wanhopig te zijn. Aanstonds Direct en zonder omwegen zal een ieder van ons heen gaan tot Gods ontferming in de Heere Jezus Christus. Met zonde en schuld, met nood en dood. Linea recta. In één rechte lijn. En nu? Want de Heere wil alleen maar geloof. En hij ziet geloof. Hij schenkt het zelf. Hij wil dat u op hem vertrouwt, op zijn goedertierenheid, op zijn genade, op zijn ontferming. Op grond van wat de Heere Jezus zelf heeft gedaan. Ja, zegt u, ik heb gezondigd. Gisteren en vandaag en morgen. Wel, ik zeg u erbij, u sterft als een zondaar hoor. Ik blijf een mensenzondaar, maar zie op Gods ontferming. En hoor wat de Heilige Geest u influistert. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. En zeg het dan maar, Heer, ik ben zo ziek, ik ben mee laat. Ten dode, en wacht dan maar stilletjes. Wacht maar op, alles wordt nieuw. Hoop op hem, maar blijf vertrouwen. Sta van verre en roep maar, hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Op zijn tijd en op zijn wijze. Maar u zult het ondervinden, want wat hij beloofd heeft, dat blijft eeuwig getrouw. Liever ziek met de Heer Jezus dan gezond zonder hem. Voelt u wel? Onder zijn handen, onder zijn behandeling te zijn. Dat is goed. En dat kan ook alleen maar gezond eindigen. Weet u, dat kan alleen maar tot in eeuwigheid goed eindigen. Staat op en ga heen. En al lig ik ter neer. Laat het blijven zijn. Dank nu allen God. Voortdurend hem danken, dag in dag uit hem danken. De liefde steekt niet in de gave, maar in de gever. En die liefde houdt altijd dankdag en is altijd ziek. Ik kan het niet anders uitleggen. Toets u zelf nou maar vanavond. Ik ga stoppen. Het is weer lang genoeg geweest. Hoor ik bij die neef, die leven met de zegen? Of hoor ik bij die terugkomer, die schuldenaar, die leeft met de zegenaar? Zoekt al die weldaden die we een jaar lang over ons heen hebben gekregen als regen. Dat zijn mijn aanklagers geworden. En tegelijk mijn uitdrijvers geworden. O Heere, wat bent u goed voor mij. En voor de gemeente van Katwijk. En voor mijn gezinnetje. Voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. En voor de kerkraad van de wijk Sion. Wat bent u goed, Heer. O, wat bent u goed. En ik zo slecht. Sta op. Die in het stof lag neergebogen. Wordt door hem weer opgericht. Wat is nou danken? Wat is nou dankbaarheid? Dat is teruggaan. Altijd maar weer teruggaan. Naar hem. Gemeente. Daar gaan 10 mannen. Ze strompelen. Op hun misvormde voeten. En riepen niet het smadelijk. Onrein. Eén doel voor ogen, vlug bij hem te zijn. Het gezicht bedekken, niemand zien nog groeten. De Heere heeft hen alle 10 genezen. Want als geen ander haat hij ziekte, zond en dood. Slechts 1 van hen. En heus, het was niet een Jood, kwam weer terug en heeft hem dank bewezen. Wij lopen ook zo vlot met onze klachten en alles wat ons hindert naar de Heer. Maar keren wij in het stof aan zijn voeten weer, of laten wij hem nog steeds op ons danklied wachten. Die 9 wel hoor. Die kunnen nooit meer dankdag vieren. Laat de Heere een vurige biddag geven. Om een eeuwige dankdag. Geloof dit evangelie. En bekeert u. Amen.